Dat is de verkeerde. We bidden elk jaar, bidden we als gemeente voor een jaartekst. En die jaartekst van dit jaar, dat is een tekst uit Johannes 7, vers 38. En die zegt, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En daarbij hoort ook een jaarthema. En dat jaarthema, dat is Jezus zien en ervaren en intens van hem genieten. Dat zijn zo... In de maanden voor januari, dan beginnen we met gebed. En dan zoeken we eigenlijk altijd wat we dit jaar zo willen leren als gemeente. En wat het thema is. En dat is zo'n prachtig thema. Jezus zien en ervaren en intens van hem genieten. En vandaag wil ik met u nadenken over kinderen zijn een geschenk van God. Natuurlijk ook geïnspireerd door de naam van Matthijs. Maar ook door een tekst die staat in de Bijbel. Die hetzelfde zegt, maar ik wil eerst met u samen bidden en dan zullen we daarover nadenken. Vader, we willen u zo danken dat we u zo mogen naderen. In gedachtes, in stilte. En we willen u ook zo bidden dat we nu stil worden in onze harten. Dat we niet met de dingen bezig zijn van gisteren of van morgen of van vanmiddag, maar dat we willen luisteren naar wat u tot ons te zeggen heeft. Ik wil u bidden, de dingen die ik zo heb voorbereid, wil ik terug in uw handen leggen, zodat u het kunt gebruiken om onze harten aan te raken, zodat we van binnenuit veranderen. We willen u zo danken voor uw diepe genade. Wil u echt zo spreken, Heer, dat we echt mogen ervaren dat u een levende Heer bent, die ons lief heeft, die barmhartig en genadevol is en die ons wil zegenen. In Jezus' naam. Amen. Ik vond twee prachtige teksten eigenlijk. In Psalm 127, vers 3, daar staat... Kinderen zijn een geschenk van de Heer. Dat is de nieuwe vertaling die zegt dat. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. Een andere vertaling zegt... Kinderen zijn een erfdeel van de Heer. De vrucht van de schoot is een beloning van God. En ik vond Spreuken 17 ook ontzettend mooi. Dat zegt iets over de grootouders. Er staat, kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon van hun leven. Kinderen zijn trots op hun voorouders. Dat zijn gedeeltes eigenlijk uit Gods woord die zo spreken over kinderen. En het is zo bijzonder dat Psalm 127 dat zegt, als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs woegen de bouwers eraan. En dan komt deze tekst dat kinderen zijn een geschenk van de Heer. En het is zo bijzonder om over vanmorgen wil ik met u nadenken over de invloed die we mogen uitoefenen in de opvoeding. Maar wat willen we eigenlijk bereiken met onze kinderen? Dat is het allereerste waar ik over nadacht. Wat willen we eigenlijk met onze kinderen bereiken? Het punt is dat u kunt uw kinderen normen en waarden proberen te leren of goede gewoontes. En dat zijn ook ontzettend, zijn heel belangrijke dingen. Maar er zijn drie invloeden die ik met u wil bespreken vanmorgen en over wil nadenken, die zo belangrijk zijn omdat ze iets bereiken in uw kind waar u zelf eigenlijk heel moeilijk aankomt. En dat is namelijk... In Spreuken 4, vers 23, heb deze tekst heb ik niet kunnen projecteren, omdat die pas vanmorgen eigenlijk ontstond. En dat staat, Spreuken 4, vers 23 staat, van alles waar je over waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Wat je eigenlijk met je kind wil, dat is dat je het hart wil bereiken. Je wil van je kind het hart bereiken. Dat is eigenlijk de bron van het leven. Als je het hart namelijk kunt bereiken van je kind, dan is het ook zo dat datgene wat eruit voortvloeit, dat zijn goede waardes, normen, goede gewoontes. Maar als je het hart niet weet te bereiken, dan kun je wel proberen die dingen erin te leggen. Maar het begint dat je als vader en moeder, als grootouders, het hart van de kinderen en kleinkinderen probeert te bereiken. En ik wil met die drie dingen eigenlijk, met die zijn twee beloftes en één oproep, die daar eigenlijk op gericht zijn, niet direct om veel de kinderen veel van buiten af te vormen, maar om je kind van binnenuit te vormen. Van binnenuit dat hart. Want uit het hart, dat zegt die tekst dan, is de bron van het leven. Wat je in het hart kunt bereiken, dat is hetgene ook wat er eigenlijk uiteindelijk naar buiten zal komen. En de eerste tekst die ik zo geweldig vind, dat is Jesaja 44, vers 3 tot en met 5. Die zegt eigenlijk het volgende. Want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En ze zullen opkomen tussen het gras als wilgen aan waterstromen. Dat is een belofte die ik zo ontzettend koester als vader en Rietje als moeder. Dat is een belofte die we zo ontzettend koesteren. Waarom? Omdat het een belofte is dat als wij ons vullen met de Heilige Geest, Als ons leven doordrenkt is met Gods geest, dan zal dat ook op het nageslacht komen. Dan zal dat ook op onze kinderen komen. En wat deze tekst eigenlijk belooft, dat is dat God water zal gieten op het dorstige land, op het dorstige. Wat bedoelt deze tekst? Dat is eigenlijk in die jaartekst die we hebben. Daar staat dat het water wat God giet in onze harten is hetgene. Dat is de Heilige Geest. Dat is dat God zichzelf in het leven van een ouder, van een vader en moeder, zeg maar, kenbaar wil maken. Dat God zichzelf wil openbaren. Hij wil het eerste, het water van de Heilige Geest, gieten in uw hart. En dat zal dan overvloeien als een overvloeiende beker. En van daaruit zal het ook op uw kinderen komen. Het is zo belangrijk om dat te zien. Een aantal jaar geleden was het zo dat we op de markt stonden om mensen te vertellen over het evangelie. En rondom de tijd van communie, als de kinderen dan hier in de omgeving de communie deden, kregen we altijd hele bijzondere gesprekken. Want mensen waren dan echt op zoek naar geestelijk boeken of naar een kinderbijbel. En vaak heb ik gesprekken gehad met ouders dat ze zeiden, we zoeken eigenlijk iets om een kind iets over het geloof te vertellen, maar we kunnen het zelf niet, want we weten eigenlijk niet zo precies wat we het kind moeten vertellen. En dan was het indrukwekkend om te zien dat mensen echt op zoek waren voor hun kinderen en op zoek waren om iets door te geven. En dan, als ze dan het kind probeerden te vertellen over Jezus en over het geloof en wat het geloof eigenlijk inhoudt en wat het betekent met de communie om Jezus dan in je hartje te vragen, zoals dat verteld wordt in de Rooms-Katholieke Kerk, dat ze dan stoten op een vacuüm, omdat je niet dat kunt geven wat je zelf niet hebt. En dan waren ze op zoek. En het was altijd heel indrukwekkend om met mensen te spreken die op zoek waren, naar God, omdat ze op een gegeven moment geconfronteerd werden met dat ze iets wilden doorgeven aan hun kinderen en ze konden het niet, omdat ze het zelf niet bezaten. En dan was het zo bijzonder om te vertellen wat God eigenlijk wil met iemand die aan het zoeken is. Wat God eigenlijk wil, is dat hij zich eerst zelf aan de persoon wil openbaren. Je kunt heel moeilijk iets doorgeven aan je kinderen als je zelf niet weet wie God is, niks weet van waarom Jezus gekomen is. En dat is het allereerste wat hier eigenlijk zo staat, dat God wil gieten in uw leven. Op die droge grond, op die dorstige en stromen op het droge. Want op het moment dat je dan echt dat zelf mag ontvangen, is het zo dat je zult overvloeien en komt het op je kinderen zoals het staat. En ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En dan vind ik het zo prachtig dat er dan staat, ze zullen opkomen, die kinderen die zullen opkomen als gras, als willigen aan waterstromen. Wat zijn dan die waterstromen? Die waterstromen zijn de ouders zelf. Die waterstromen waar dat kind eigenlijk wordt geplant, hè, dat is eigenlijk, je krijgt een kind in je gezin. En als dat wordt geplant naast een ouder die echt vervuld is met God, waarin God zichzelf geopenbaard heeft, en je dan dat voor gaat leven, wat dat betekent, dan is dat kind aan een bron geplant. En dan kun je het hart bereiken. Dan kun je echt zien dat het kind ziet in jouw leven, in het leven van vader, van papa en mama, dat hij een leven heeft met God. En dat de Heilige Geest door zijn leven werkt. En dat het zo ontvankelijk wordt ook om met God te gaan leven. Dan kun je het hart van je kind bereiken. Want dan zal er in het praktisch zal dat betekenen dat zo'n kind zal opgroeien in een atmosfeer van liefde, van vergeving en van aanvaarding. Het zal echt merken dat er geen afwijzing is. Afwijzing is eigenlijk iets wat een persoon eigenlijk raakt, je persoonlijkheid raakt. Er is natuurlijk een groot verschil tussen afkeuren en afwijzing. Afkeuren doe je een daad. En dat is een correctie in het leven van een kind. Dat je soms dingen moet corrigeren en afkeurt wat hij doet. Maar er zal nooit en te nimmer in een leven van in een gezin dat je een persoon afwijst. Omdat je weet, het is een geschenk van God. Dit kind is me gegeven. Wat hier vanmorgen zo waarvan getuigd wordt, is dat een kind wordt gegeven als een geschenk. Het is niet je eigendom. En je mag het voorleven. En dat mag aanvaarding zijn en diepe genade. Dat mag barmhartigheid zijn. En het kind mag weten, Matthijs mag weten, je bent gewild. Je bent geliefd. Al voordat je geboren werd, was er een plaats voor jou in ons gezin. En nu, we waren maandagavond bij Sietse en Hanneke op bezoek. En het is ondenkbaar, alhoewel die pas een paar weken oud is, ondenkbaar dat die dan niet meer zou zijn. In een dag heeft zo'n kind een plek wat gewoon niet meer weg te wissen uit je gezin is. En als er dan zo'n erkenning is in zo'n gezin, dat mensen echt zien, dit is een geschenk van God. En er is een atmosfeer van diepe liefde, van aanvaarding. Dan zie je eigenlijk heel goed dat kinderen echt ook een goed zelfbeeld vinden in hun perspectief met God. En dat er in het leven eigenlijk iets komt waarin ze echt die diepe genade weten en dat ze echt gaan verlangen naar een relatie met God. Want het christelijk geloof is niet een optelsom van geboden en verboden, van de juiste dingen zeggen en van de juiste dingen en de juiste dogma's eigenlijk weten. Want als dat het is, dan zijn er heel veel mensen die zich afkeren, wat je ook nu op het moment ziet. Dat de kerken leegstromen. En als we onze kinderen eigenlijk opvoeden met dogmatiek, met regels en met geboden en verboden, dan zal de kerk de kinderen verliezen. Omdat het christelijk geloof is niet een optelsom van dingen goed en slecht doen. Want wat het kind ook moet gaan zien, en dat is het tweede, dus het eerste is eigenlijk dat het mag zien dat de ouders echt met God leven en dat ze vervuld zijn met de Heilige Geest. En daaruit voortvloeit een bepaalde levenswijze. Een houding. En die staat in Psalm 112, vers 1 en 2. Dat is de tweede tekst, hoe je invloed uitoefent op je kind. Daar staat, welzalig de man die de Heere vreest, die grote vreugde vindt in zijn geboden. Zijn nageslacht zal machtig zijn op de aarde. Het geslacht van de oprechte zal gezegend worden. Nu kunt u denken, net zegt hij dat het geen optelsom is van geboden en verboden. En nu komen we met een tekst en daar staat dan, welzalig de man die de Heere vreest, die grote vreugde vindt in zijn geboden. Is het dan toch zo dat het christelijk geloof, hetgene wat je kinderen moet leren, toch een geboden en verboden verhaal is? zal ik proberen uit te leggen wat de Bijbel daar eigenlijk mee bedoelt. Want vaak hoor je dat ook als je met tieners spreekt en jeugdwerk doet, dat je zegt, als ik christen word, dan mag dit niet en dan mag dit niet en dan mag zus niet en mag zo niet. En dan tellen ze eigenlijk op en dan zeggen ze misschien ook wat ze thuis hebben gezien, het is een optelsom van dingen die ik niet mag en het beperkt me enorm in de vrijheid. Wat bedoelt God dan met die tekst van dat we de geboden houden? Dat we een enthousiast voorbeeld zijn in onze relatie met God. Wat bedoelt dat dan? Komt dat dan tot uiting in het houden van geboden? Ik zal hier proberen uit te leggen met twee illustraties wat er eigenlijk mee bedoeld wordt. Naast dat ik voorganger ben, werk ik ook nog twee dagen nu, vanaf 1 januari in Duitsland, maar dat was vroeger meer. En toen was het zo dat ik in die baan, was ik regelmatig heel ver, ging ik vele dagen weg. Was ik op reis en dan, dat kon wel eens 4, 5, 6 dagen zijn dat ik niet thuis kon zijn en ook niet thuis overnachten. Dat ik ergens in Duitsland moest overnachten en dan op een gegeven moment komt dan die dag dat je dus thuis naar huis kunt en je verheugt je er ontzettend op. En dan als ik dan naar huis kwam en Rietje wist dat dan, dat het tijdstip was dan, dat ik al tegen haar zei van zo laat kwam ik thuis. En als ik dan na 5 of 6 dagen binnenkwam, dan was het zo dat ik mijn tas eigenlijk neergooide en dan haar omhelsde en een innige kus gaf. Je moet je zich voorstellen dat mijn vrouw zegt van, Miel, waarom omhels je me nu? Waarom kus je me? Ik pak mijn tas, maak ze open, pak een boek. En dat is de belangrijke regels voor iemand die getrouwd is, als die 5 dagen van weg, thuis weg is, hoe die zich dan moet gedragen. Ik zeg, ik zal het je voorlezen, hoofdstuk 2. Als je naar huis komt, dan moet je de tas neerzetten, je vrouw omhelzen en een kus geven. En daarom omhels ik je en kus je. Je kunt zich voorstellen dat mijn vrouw me met het boekje om de oren zou slaan. En de komende dagen hoef ik niet te komen voor een omhelzing of een kus. Want wat ze wil horen, is dat ik met passie naar huis kom. Dat ik van haar houd. Dat ik de dingen doe omdat ik haar lief heb. En zo is het ook eigenlijk met geboden en verboden. Ik was eens een preek aan het voorstellen hoe God met ons wil omgaan. Ik was eens een preek aan het voorbereiden over het huwelijk. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga eens naar het gemeentehuis en vraag eens datgene wat ik beloofd heb 38 jaar geleden op het stadhuis, wat er eigenlijk in het burgerlijk wetboek staat over het huwelijk. En ik ging dus naar die mevrouw die daar aan de balie stond en ik vroeg haar, kunt u me misschien eens een kopietje maken van datgene wat ik 38 jaar geleden, of dat was toen, dat is zo'n 6 jaar geleden, dus ik denk zo dat ik zei van 32 jaar geleden ben ik getrouwd. En kunt u me een kopietje maken van wat er in het burgerlijk wetboek staat, zodat ik weet wat ik toen beloofd heb. En die vrouw die kende ons en die begon een beetje wazig te kijken. Want ik zag in haar ogen dat als ik hem nu die kopie geef en hij gaat naar huis, hij gaat met zijn vrouw bespreken, kijk, dit heb ik beloofd en dat zal ik ook doen. Maar de andere dingen, die heb ik niet beloofd, dus daar hoef je niet mee aan te komen. Dan zal die binnenkort hier staan en zal er een echtscheiding uit volgen. Ik doe de dingen niet, ik houd me niet aan de trouw, dat ik trouw ben. Ik deel niet de dingen met mijn vrouw, omdat ik dat in een wetboek heb ooit eens beloofd. We delen niet alle vreugde, materiële en niet-materiële dingen, omdat ik 38 jaar geleden op een stadhuis iets heb getekend en gezegd, ik onderschrijf wat de wetgever zegt, hoe een huwelijk moet worden ingericht. Ik houd me eraan en het is geen last, het is geen juk. Het is een diepe vreugde, omdat het voor mij goed is dat ik trouw ben. En dat het goed is voor Rietje en het goed is voor mijn kinderen. En het is niet een last. Ik ga er niet onder gebukt van, ik moet weer trouw zijn vandaag. En ik moet weer de dingen delen vandaag. Ik doe het uit passie, uit diepe liefde, omdat het goed voor mij is. En als Psalm 112 zegt dat we ons aan de geboden des Heren moeten houden, dan is dat goed voor u. Ik doe dat uit vreugde. Het is geen last. Het is iets wat ik met passie doe, omdat het vanuit de liefde voor God voortkomt. Omdat ik heb gezien wat Hij voor mij heeft gedaan en dat wil ik beantwoorden met liefde. Nou, als kinderen opgroeien en ze zien dat papa en mama zich aan de geboden houden. Waarom? Omdat ze God lief hebben. Omdat ze enthousiast zijn. Omdat ze God met passie willen dienen. Dan zien die kinderen ook dat het geen juk is. En dan gaat het niet of je wel of niet mag fietsen op zondag. Zo'n onzin. Dan gaat het er eigenlijk over dat je echt met passie die vreugde kent in je leven. En je zegt, Heere God, ik wil u dienen. Ik wil u aanbidden. En ik wil de dingen doen zoals u het geschreven heeft, omdat ik van u houd. En niet omdat ik daar ooit, dat in de Bijbel staat. Nee, omdat het goed voor me is. En als kinderen, als je dan de harten van je kinderen wil bereiken, daarmee bereik je het hart van je kinderen. Dat ze zien, daar is een passie, daar is een liefde voor God. En dat wil ik volgen. Als papa en mama zo'n God volgen, dan wil ik die God ook volgen. En dat is inprenten. Dat bedoelt de Bijbel met inprenten. Dat je een onuitwisbare indruk maakt op je kinderen, doordat je in de voetstappen van Jezus Christus wandelt. En dat ze zien, het is niet een juk, het is een diepe vreugde. Enthousiasme, dat vond ik ook. Dus een enthousiasme, dat betekent eigenlijk, dat komt van een Grieks woord, en dat betekent letterlijk God binnenin. Een enthousiast voorbeeld wil eigenlijk zeggen dat het is een voorbeeld waar God binnenin is. Het heeft de bron vanuit God. Het heeft de bron vanuit je relatie met God. Het is van binnenuit. Het beweegt me, het inspireert me. Het geeft me kracht. Dat betekent eigenlijk een enthousiast voorbeeld zijn. Iemand die echt het doet vanuit passie. Vanuit die liefde en God binnenin. Dus het eerste is die krachtige tegenwoordigheid van Gods geest. Het tweede is het enthousiast voorbeeld om te volgen. En het derde en laatste, dat vind ik ook zo schitterend. Dat is een tekst uit Klaagliederen 2 vers 19. Daar staat, stort uw hart uit als water voor het aangezicht van de Heer. Hef tot hem uw handen op vanwege het leven van uw kleine kinderen. Dat is de invloed van overwinnend gebed. Kijk, als je het hart van je kinderen wilt bereiken, dan begint dat eigenlijk op de knieën. Klaagliederen is een boek, dat is een oproep om te bidden voor je kinderen. En als ik kijk naar ons land en in ons land, wat er eigenlijk soms met kinderen gebeurt, vind ik verschrikkelijk. Soms ben ik daar echt kapot van en huil ik ervoor. De grote noden die er zijn. Datgene wat onze kinderen overkomt. En mijn vrouw en ik doen regelmatig pastoraat, herderlijke zorg. En als je dan ziet waar volwassen mensen mee te kampen hebben, hoe ze zeg maar diep in hun ziel geraakt zijn. Soms is er een gat in de ziel. Een gat in de emotie. En dat komt vanuit hun kindertijd. In de regel is het zo dat als mensen met grote problemen te kampen hebben, heeft dat vaak te maken wat hen is overkomen in hun kindertijd. En wat we ons echt een goede gewoonte in ons huwelijk is, dat we echt dagelijks bidden voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Toen onze kinderen nog klein waren en zij zelf nog helemaal geen gedachte hadden aan een partner, aan het kiezen van een man of een vrouw, toen waren wij samen al aan bidden. We zaten op de knieën, we knielden, zeg maar, voor de Heere God. En baden voor een man en vrouw. We hebben 5 kinderen. En 3 zijn er inmiddels getrouwd. 1 gaat 31 maart trouwen en een andere meid heeft, dochter van ons heeft verkering. Maar wij waren als ouders al aan bidden. Toen waren ze nog helemaal niet met de gedachte bezig om een partner te kiezen. Maar we weten dat als we smeken voor God, van Heere God, dit zijn keuzes die zo bepalend zijn in het leven van dat kind. We bidden voor de juiste man of de juiste vrouw. Dat u het zult geven. En als we nu bidden, onze gebeden worden steeds langer, omdat we nu inmiddels voor 16 mensen moeten bidden. 6 kleinkinderen en 5 koppels. En het is zo'n diepe genade en dat heeft zijn basis hier. Hef tot hem uw handen op vanwege het leven van uw kleine kinderen, want die kleine kinderen worden groot. En dan is het zo goed om God te zoeken. Om God te zoeken. En dat zijn de 3 invloeden die je eigenlijk mag uitoefenen als vader, als moeder, als grootouders. Dat je een krachtige tegenwoordigheid, laat maar even zien Rachel, de krachtige tegenwoordigheid van Gods geest, dat er een enthousiast voorbeeld is om te volgen en dat er overwinnend gebed is. Wat zijn 3 dingen die het hart kunnen raken, die het hart kunnen bereiken van uw kind? En van daaruit kun je dan normen en waardes gaan leren. Van daaruit, als je met deze dingen bezig bent, dan kun je eigenlijk beginnen met opvoeden. Maar dat zal de grootste invloed geven in het leven van die kinderen. Ik wil zo samen met u even stil zijn. Je kunt de dingen dan echt in die stilte bij de Heere God brengen. Misschien dat hij in stilte iets tot hem wilt zeggen. Misschien zijn er dingen die je gemist hebt in de opvoeding, dat hij zegt, daarin heb ik misschien gefaald. Het is zo prachtig dat bij God is het nooit te laat. Dat hij niet met een schuldgevoel weggaat. Maar die zegt, Heere God, wat is het toch bijzonder dat u in onze opvoeding, dat u het wil doen. Want deze dingen die ik met u deel, dat is Gods hand brengen bij de kinderen. En dat God uw kinderen kan zegenen, dat God kinderen kan zegenen. Laten we zo samen stil zijn. En dan zullen we daarna de dienst zo samen afsluiten. Misschien ziet ze dat je iets wilt spelen. De jonge gezinnen echt uitdagen. Weet u, we leven eigenlijk in een maatschappij waar zeer veel gevraagd wordt en zeer veel geëist wordt. En vaak wordt er geëist eigenlijk dat man en vrouw samen echt werken. Vele uren draaien. En de dingen die ik zo met u deel, die kosten tijd. Om voor je kind echt te bidden, voor God te leven. Om je hart van het kind te bereiken. Om een voorbeeld te zijn. Dat betekent ook dat als je het hart van je kind wilt bereiken, dan betekent dat dat je tijd met dat kind moet doorbrengen. Dat je tijd neemt in je gezin. Dat is niet de tijd alleen van het naar bed brengen en een kort gebed uitspreken. Nee, echt tijd. Echt vader zijn en moeder zijn. Misschien is het een moment ook nu om dat te overdenken. Hoeveel tijd neem ik nu echt met mijn kind? Met mijn zoon, met mijn dochter? Ik kan u zeggen dat wij hebben zelf nu volwassen kinderen. En als u het in de tijd niet doet dat ze klein zijn, dan hebben ze hun wegen eigenlijk gezocht. En dan is het niet meer nodig om nog tijd samen te hebben als ze tieners zijn. En ik wil u zo echt op het hart drukken, echt bidden voor u, dat u dat niet gaat missen. Dat u het doel mist. Dat u met goede dingen bezig bent, maar het beste gewoon uit het oog verliest. Vader, ik wil zo bidden voor de kinderen, maar ook in het bijzonder voor de ouders. We zijn allemaal kind. Een kind geweest. We willen u zo bidden, in bijzonder voor de ouders die hier zo zitten, dat ze het zien dat u de kinderen hebt gegeven als een geschenk. Als iets wat u hen hebt toevertrouwd met een grote verantwoordelijkheid. En Heer, we willen u bidden, zo bidden, dat het begint met de relatie met u. Ik wil u zo bidden, dat u ons zo wilt zegenen. En dat u zichzelf openbaart, dat we zien waar het echt op aankomt. Dat we zo samen kunnen staan en
we kunnen lied 394 zingen.
394.
Genade en vrede zij u van de Vader. Als u tot hem nadert, dan nadert hij u. Genade en vrede zij u van de Vader. Als u tot hem nadert, dan nadert hij u. Genade en vrede zij u van de Vader. Als u zich vernedert, rechtvaardigt hij u. Genade en vrede zij u van de Vader. Als u zich vernedert, rechtvaardigt hij u. Genade en vrede.